Goedemorgen broers en zussen, hier in de woonkamer en thuis. Fijn dat ik hier weer mag zijn. Vandaag wil ik spreken uit een passage uit Matteüs. Matteüs heeft een heleboel redenvoeringen en gelijkenissen van de Heer Jezus opgeschreven. En een aantal daarvan in groepjes. Er zijn eigenlijk 5 groepen van redenvoeringen van de Heer Jezus. En de meest bekende is waarschijnlijk de bergreden. Matteüs 5, 6 en 7, dat is de eerste set van redenvoeringen. Maar er is nog een bergreden. Deze eerste bergreden is bij het meer van Galilea, op een van de bergen daaromheen. En er is ook nog een olijfbergreden. En die is te vinden in Matteüs 24 en 25. En de olijfbergreden die gaat helemaal over de eindtijd. Die gaat helemaal over de periode dat de Heer Jezus gaat terugkomen voor de tweede keer op deze wereld. En dan zijn heerschappij gaat vestigen. Zoals André net al zei, wij mogen gaan uitzien naar de komst van onze koning. En de Heer Jezus wilde zijn discipelen daarop voorbereiden. In hoofdstuk 24 van de Olijfbergreden geeft hij een mooi overzicht van, bijna chronologisch, van wat er allemaal gaat gebeuren. En daarna volgen een aantal gelijkenissen, waarin de Heer Jezus op verschillende invalshoeken de mensen wijst op een bepaalde manier van voorbereiden. En één ervan lezen wij in hoofdstuk 25, vers 1 tot en met 13. En die wil ik vanmorgen aan jullie voorlezen. Matteüs 25, vers 1 tot 13. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 meisjes die hun lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. En 5 van hun waren dwaas en 5 waren wijs. Want de dwazen namen lampen mee, maar geen olie. En de wijzen namen olie in hun kruiken, met hun lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden ze slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk er een geroep. De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en brachten hun lampen in orde. En de dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons wat van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden, nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop het voor uzelf. Maar terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, die gingen met hem de bruiloftszaal binnen. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, zegt de Heer Jezus, want u weet de dag, nog het uur. Een bijzondere gelijkenis waar heel veel verschillende uitleggen over zijn. Dan vraag je af, wie zijn die meisjes? Zijn dat dan Joodse meisjes? Of gaat het om christenen? Is de helft wedergeboren en de andere helft niet? Het is allemaal een ingewikkeld verhaal, ga ik het vandaag lekker allemaal niet over hebben. Er is een hele duidelijke les die de Heer Jezus wil dat wij leren vandaag. En die geldt voor iedereen die de Heer Jezus lief heeft. En die hem verwacht als koning in deze wereld. Voor iedereen geldt deze les die we mogen leren. Ik vind het al fijn om te lezen dat het gaat over wijze en dwaze meisjes. Niet over goede en slechte meisjes. De volgende gelijkenis, dat is de gelijkenis van talenten. Dan gaat het over de goede slaaf en de slechte slaaf. Dat is een andere invalshoek waar de Heer Jezus een andere les leert aan ons. Maar hier gaat het over wijs en dwaas. Wij zijn misschien in ons leven ook wel geneigd om dingen af te wegen als goed en fout. Maar hier wordt alleen gezegd wijs en dwaas. Heeft te maken met besluiten die je neemt in je leven. En eigenlijk waren deze 10 meisjes allemaal helemaal hetzelfde. Het waren alle 10 meisjes. Ze waren alle 10 uitgenodigd om mee te doen bij het bruiloftsfeest. Ze waren alle 10 aan het wachten op de bruidegom, vol verwachting ook. Ze hadden alle 10 lampen, ze hadden alle 10 kruiken. Ze vielen ook alle 10 in slaap toen het lang duurde. Dus zoveel verschil is er niet. Maar er is wel één groot belangrijk verschil. En dat heeft te maken met de inhoud van de kruik. Daarover zometeen. Toen kwam namelijk de bruidegom. Toen midden in de nacht de bruidegom kwam, en dat ging als volgt in die tijd. Je had het huis van de bruid, en daar waren bijvoorbeeld die 10 meisjes en nog veel meer bezoek. En daar wachtte de bruid op de bruidegom. En je had het huis van de bruidegom, die was nog bij zijn vader. En de vader bepaalde wanneer de bruidegom naar de bruid toe mocht. Dat is een heel mooi beeld ook, dat de vader bepaalt wanneer de zoon zijn bruid mag gaan ophalen. En op een gegeven moment was het zover en dan gaat de vriend van de bruidegom en meerdere vrienden van de bruidegom, die rennen ervoor uit en die beginnen al te roepen, de bruidegom komt eraan. En dat is zoals het hier ook geschetst wordt. Dus midden in de nacht worden ze wakker van geroep, de bruidegom komt eraan. Dat staat dan in vers 6. En dan staat er in vers 7 dat ze allemaal wakker worden, allemaal hun lamp in orde brengen en bij alle 10 brandt de lamp ook nog. Maar wanneer ze dat allemaal aan het controleren zijn, komen 5 meisjes erachter dat ze wel heel erg weinig olie bij zich hebben. En ze zeggen, oh, we moeten wat lenen, want anders gaat het niet goed komen. Want ze roepen wel, hij komt eraan, maar dat duurt nog even. En dan moeten we nog die hele stoet, en voordat we dan in het huis zijn, die lampen mogen niet uit onderweg. Dus we hebben olie nodig. En ze gaan vragen aan die 5 wijze meisjes, want ze hebben wel door dat die een heleboel hebben. Geef ons wat van jullie olie. En dan komt er een antwoord, dan denk je, dat is een hard antwoord. Het antwoord is gewoon, nee, straks is er niet genoeg voor jou en mij tegelijk. Dus dat kan niet, ga zelf maar kopen. En vroeger vond ik dat een heel hard antwoord. Maar het is een wijs antwoord, het zijn niet voor niks wijze meisjes. Het is een wijs antwoord en waar het vooral mee te maken heeft, als je het wil vertalen naar ons leven van vandaag. Je kunt wandelen in het licht van andermans geloof. Je kunt je warmen aan andermans geloof. Als je denkt, oh, die is enthousiast en daar word ik ook blij van. Maar je kunt niet meeliften met andermans geloof. Je hebt je eigen relatie met God nodig. Je kunt niet zeggen, een goede vriend van mij is christen, dus zo kom ik er ook wel. Of mijn man of mijn vrouw is christen, dus zo kom ik er wel. Of ik ben in een goed christelijk gezin opgevoed en daarom kom ik er wel. Dat kan niet. Je kunt in die zin geen olie lenen van anderen. Je moet je eigen olie op orde hebben. Het gaat om de relatie met God. En dat brengt me dan meteen bij, wat is dan die lamp en wat is dan die kruik? Zo'n lamp, dat waren vaak van aardewerk gemaakt met een pit daarin. En daar kon je olie in doen. Soms was het bol en dicht, maar soms was het open. En ja, dan moest je regelmatig olie bijschenken, want dat ging snel op. En dat is eigenlijk het uiterlijke van ons christelijk leven. Daar kun je aan zien, iedereen kan zien aan je lamp hoe het met jouw lamp gesteld is. Als je de pit te lang hebt, dan gaat die flakkeren en dan krijg je zwarte walm. Dus die moet je af en toe trimmen. En je kan zo'n lamp een beetje oppoetsen, zodat hij er mooi uitziet en mooi glimt. En je kunt ook wel laten zien dat er vrij veel olie in zit, want dan zie je dat tegen de kantjes aanklotsen. Dus je uiterlijke christelijk zijn, dat is voor iedereen zichtbaar, dat is de lamp. Jullie zien mij nu preken. Je ziet André een zangdienst doen. Je ziet niet achter de knoppen Christian hard werken om te zorgen dat deze livestream werkt. Maar er zijn allemaal dingen waardoor we aan de buitenkant zien wij wel van elkaar, oh, dat volgens mij gaat het wel goed met die persoon. Maar dan is er ook nog de kruik. De kruik werd vaak onder de bovenkleed gedragen aan een gordel. Dus je zag de kruik niet eens, je kan bij elkaar de kruik niet zien. En zelfs al zou je de kruik zien, dan kun je van de ander niet zien hoeveel olie erin zit. Je zou kunnen zeggen, dat weet alleen degene die de kruik draagt en dat weet God. Dus hoe het van binnen met je gesteld is, of jouw relatie met God levend is, of eigenlijk op een heel laag pitje. Of jij in staat bent zelf uit de Bijbel gevoed te worden en weer steeds opnieuw nieuw geloof en nieuw vertrouwen krijgt en groeit in je relatie met God, of niet, dat kan niemand zien. Maar dat is wel wat hier opeens ontdekt wordt door deze meisjes. Als puntje bij paaltje komt, de bruidegom komt eraan, dan inspecteren ze hun lampen en kijken ze in hun kruiken en komen ze erachter, er is iets niet in orde. En dan lopen ze naar die voordeur die dicht is en kloppen ze aan en dan staat er in vers 11, Heer, Heer, doe ons open. Ja, dat is logisch, zij willen ook naar binnen. Maar ze waren te laat, het feest is begonnen, lijkt het wel, of in ieder geval de voorbereidingen binnen verder, maar de deur is dicht. En dan doet de bruidegom zelf de deur open en die zegt dan iets schokkends. Die zegt tegen die vijf meisjes, ik ken u niet. En dat is eigenlijk het laatste woord van deze gelijkenis. Want daarna zegt de Heer Jezus, je weet de dag nog het uur. Maar het laatste woord van deze gelijkenis, daar zegt de bruidegom tegen de meisjes, ik ken u niet. En dat is de kern. Het gaat om die lampen, ja. Het gaat om de kruiken, ja. Maar het gaat dus vooral om de relatie. De bruidegom laat niemand binnen als hij die persoon niet kent. En in Matteüs 7, daar staat ook zo'n verhaal, dat mensen bij de Heer Jezus komen, later voor de troon, en zeggen, in uw naam hebben wij dit gedaan en hebben we dat gedaan, we hebben boze geesten uitgedreven, we hebben geprofeteerd, we hebben geëvangeliseerd, we hebben de kerk gepoetst, we hebben alles gedaan. En dan zegt de Heer Jezus, ga weg van mij, want ik ken u, ik heb u nooit gekend, staat daar zelfs. Daar staat het veel sterker. Ik heb het idee dat hier een duidelijke waarschuwing voor ons staat, waar we nog op tijd iets mee kunnen doen. Als het zover is dat de Heer Jezus moet zeggen, ik heb je nooit gekend, dan gaat het om mensen die nooit tot geloof gekomen zijn. Die worden ook weggejaagd in hoofdstuk 7 met de woorden, ga heen werkers der wetteloosheid. Maar dat wordt hier gelukkig niet gezegd tegen deze meisjes. Er wordt wel gezegd, ik ken u niet. Ik ken u niet. En het is dus heel belangrijk om je af te vragen, niet alleen maar, ik ken God, maar ook, kent hij mij? Ik kan hier wel zitten en zeggen, ik ken prins of koning Willem-Alexander. Oh, ja, ken je die? Ja, ja, die heb ik wel eens gezien van afstand toen hij daar langs liep. Maar wat een veel belangrijke vraag zou zijn is, kent hij Steven Verhorst? Nee, nee, ik denk als je die naam noemt, daar heeft hij nog nooit van gehoord. Zo kan ik ook zeggen, ik ken God. Jacobus zegt het zo, Satan zegt, ik geloof in God en hij ziet het. Ja, het is niet voldoende. God kennen betekent met hem wandelen. Dagelijks met hem omgaan. Je blije dingen aan hem vertellen. Je moeilijke dingen aan hem vertellen. Je lasten bij hem neerleggen. Beslissingen samen nemen. Groeien. Contact hebben met andere christenen. En zo met elkaar je ogen gericht houden op Jezus Christus, die leidsman en voleinder van ons geloof. Het zou geweldig zijn als wij straks oog in oog met hem staan en dat hij je aankijkt en zegt, ja, jou ken ik. Kom maar binnen. Kom maar binnen, want je bent hartelijk welkom. Amen.